Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, de officiële biografie, geschreven door broeder René Stokman. Gisteren zijn we geëindigd op het moment dat Petrus Jozef Triest een brief schrijft naar het bisdom om de moeilijke situatie met de steeds meer kinds wordende pastoor van zijn parochie bekend te maken. Op 30 juni kwam reeds het antwoord, waarbij het bisdom voorstelde om Triest te benoemen tot de servitor, hetgeen normaal slechts gebeurt na het overlijden van een pastoor. Die benoeming ging in op 4 juli. Dit viel niet in goede aarde bij de familie van de pastoor, die erop uit was om zelf de pastorale goederen te beheren en via omwegen probeerde de familie Triest in een verkeerd daglicht te plaatsen. Het werd een heel spannende tijd, maar Triest week niet af van de richtlijnen die het bisdom hem had gegeven. Tegelijk probeerde hij de zieke pastoor te verzorgen, tot de familie die taak van hem overnam. Op 12 augustus 1791 overleed de pastoor en kwam een nog vlug einde aan dit onverkwikkelijk dispuut. Triest werd op 30 augustus 1791 bevestigd in zijn functie als de servitor, tot een nieuwe pastoor zou worden benoemd. Al deze moeilijkheden mogen ons niet doen vergeten ook te kijken naar de pastorale activiteiten van onze jonge onderpastoor. Uit het doopregister kan worden opgemaakt dat hij gedurende de 28 maanden dat hij in Assen was, 143 doopsels toediende. En opnieuw blijkt zijn bijzondere zorg voor de zogenaamde randgevallen. Hier was het vooral de aandacht die hij had voor de natuurlijke kinderen, die naderhand door Triest als gelegitimeerd werden genoteerd in het doopregister, wanneer de ouders een kerkelijk huwelijk aangingen. Het voorlaatste doopsel dat hij toediende was op 19 oktober. Het betrof een vondeling die in de vroege morgen langs de grote steenweg aan de Kalkoven was gevonden. Triest ontfermde zich onmiddellijk over het kind, doopte het en vroeg aan zijn broer om het peterschap op te nemen. Het kind kreeg de naam van zijn broer, Jacob Jozef, en als familienaam van Kalkhoven, verwijzend naar de plaats waar het was gevonden. In de Sint-Martinuskerk van Assen was er een bijzonder kruis, waarin een heilig kruisreliek werd bewaard. Dit werd op bepaalde dagen vereerd en bij deze gelegenheid schreef Triest een zeer mooie homilie, een van de weinige die uit die tijd zijn bewaard. Er is geen enkele levensstaat zonder kruis. Er zijn er in het huwelijk, er zijn er in de ongehuwde staat. Er zijn er in de wereldlijke wandel en er zijn er in de kloosters. Er zijn er in de verste wildernis. Men kan zoveel ziekten, zoveel moeilijkheden en misnoegdheden, zoveel lichamelijke ongesteldheden, zoveel droevige gebeurtenissen. Armen voelen pijnlijk de ellende aan die hun armoede meebrengt. Rijken hebben te lijden door de angstige zorgen en door de onafgebroken ongerustheid die bijna altijd de rijkdom en de overvloed vergezellen. En daar ieder zijn kruis heeft, is het beste dat men doen kan het kruis omhelzen en liefhebben. Of je ongehuwd bent, magistraat, heer, vader, meester van het huisgezin, of niets, allen zijn jullie gehouden in de voetstappen van Christus te wandelen. Dat kan je maar doen als je hem volgt, en je kan hem slechts volgen als je doet wat hij heeft voorgedaan. En dit kan je niet doen tenzij je je kruis draagt in dezelfde geest als Jezus dit gedaan heeft. Hij heeft zijn kruis gedragen, zegt de heilige Paulus, niet alleen met een zachtmoedig geduld en met een nederige overgave aan de wil van zijn Vader, maar ook met liefde en met vreugde. Op 24 oktober ontving Triest een nieuwe benoeming, onderpastoor in Neerheiligsem, maar deze ging niet door. Hij werd op 26 oktober vervangen door een benoeming op de parochie van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, opnieuw in Mechelen. Natuurlijk kende Triest deze bedevaartskerk die hij vanuit het seminarie zo dikwijls had bezocht. Op nieuwjaarsdag 1792 zou hij zijn nieuwe functie opnemen. Hij ontmoette er een rustige pastoor, eerwaarde heer Dumont. In de naburige Sint-Romboudsparochie trof hij zijn jeugdvriend Karel Nijrings aan. Na een woelige tijd in Assen hoopte hij wellicht het hier wat kalmer te hebben, weg van de politieke en familiale problemen waarin hij verzeild was geraakt. Maar reeds halfweg het jaar werd duidelijk dat de strijd opnieuw zou losbarsten. Bepaalde revolutionairen hadden nu hun hoop gesteld op Frankrijk en hoopten dat ze hen in hun strijd tegen de Oostenrijkers zouden bijspringen, wat ze ook deden. In november werd de slag van Jemappes geleverd en verloren de Oostenrijkers tegen de Fransen, zodat Brabant bij Frankrijk werd ingelijfd. Maar al heel vlug moesten de kerken het ontgelden, werden de kerkschatten als oorlogsbuit weggesleept en werden revolutionaire besturen aangesteld, die zware oorlogsbelastingen oplegden. Op 24 maart 1793 haalden de Oostenrijkers opnieuw hun slag thuis en konden ze de Fransen verdrijven. Maar een goed jaar later werd het lot definitief beslecht en kwam bij de slag bij Fleurus op 16 juni 1794 een einde aan het Oostenrijkse bewind. Ondertussen was het volk zwaar getroffen door deze herhaalde veldslagen. En alleen al in Mechelen waren er op de 18.000 inwoners niet minder dan 5.543 hulpbehoevenden, onder wie vele vondelingen, verlaten kinderen en zwakzinnigen. In Hanswijk met een 600 inwoners waren er 267 noodlijdenden. Dit werd dan ook het aandachtspunt bij Triest, de zorg voor deze armen en zieken. Van rust kwam er dus opnieuw niet veel in huis. Het college van de dalscholieren in zijn parochie was omgevormd in een militair hospitaal en ook dit werd het werkterrein van onderpastoor Triest vanaf 1793. Toen in 1795 de tyfuskoorts volop toesloeg in dat militair hospitaal en de gehele stad bedreigde, ging Triest door met zorgen voor de zieken, tot hij zelf geveld werd door de ziekte. Heel waarschijnlijk was dit ook tyfus. Van april tot december 1795 was hij buiten dienst, maar hij overwon toch de ziekte. In een van de bewaarde sermoenen uit de tijd van Hanswijk heeft Triest het over het gebruik van de tijd. In het licht van wat we van hem vernamen, de wijze waarop hij zich inzette voor de zieken en de armen, begrijpen we hoe hij in dit sermoen echt iets prijsgeeft van de wijze waarop hij zelf met de tijd omgaat. Dit heeft mij bewogen jullie vandaag de niet genoeg te waarderen kostbaarheid van de tijd voor ogen te stellen. Hoor in drie zinnen mijn mening. 1. De tijd is kostbaar. Daarom moeten we hem belangrijk achten. 2. De tijd is kort en snel. We moeten hem goed gebruiken. 3. De tijd komt nooit weer. De schade is onherstelbaar. Wij mogen daarom geen tijd verkwisten. Ontwaak dan. Het is nu tijd dat je rustig begint te werken aan jezelf en voor de zaligheid van je ziel. Tracht door een heilig gebruik van de tijd die je nog rest, de verloren tijd terug te kopen. Denk elke dag bij het opstaan dat de dag die begint misschien de laatste zal zijn van je leven. Neem je voor hem helemaal aan God en aan je zaligheid te besteden. Einde citaat. Ondertussen hoopte Triest, net zoals alle jongere priesters, om eens pastoor te kunnen worden. Daartoe nam hij jaarlijks deel aan het concours dat daarvoor door het bisdom werd uitgeschreven. We vinden hem op de lijsten van 1793, 1794, 1796 en 1797, tezamen met vele anderen, en dit voor een beperkt aantal vakante plaatsen. In 1795 nam hij niet deel aan het concours, wellicht wegens zijn ziekte. De vierde maal, bij de concoursus van 30 mei 1797, kwam hij wel in aanmerking. Op 28 augustus 1797 werd hij benoemd tot pastoor van de Sint-Pietersparochie in Ronse, dat toen nog tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel behoorde. De Fransen waren ondertussen reeds goed ingeburgerd in België en alle revolutionaire wetten werden ook hier van toepassing. De bepaling dat de priesters voortaan een belofte van trouw moesten afleggen aan de Republiek stootte op heel wat weerstand, zodat kardinaal van Frankenberg op 18 mei 1797 een petitie opmaakte die door de Mechelse geestelijkheid werd ondertekend, triest in kluis, met de vraag deze wet in te trekken. Maar de Fransen hielden vol en na de staatsgreep van 4 september 1797 werd de belofte van trouw vervangen door de strengere eed van haat aan het koningdom en aan de anarchie en van trouw aan de republiek en aan de constitutie van het jaar 3. Op 19 september 1797 werd het decreet hiervan in Mechelen afgekondigd. Vanaf 2 oktober mochten onbeëdigde priesters geen missen meer opdragen en geen goddelijke diensten meer leiden, en kregen zij uiteraard geen vergoeding. Tijdens diezelfde maand oktober ging men nog een stap verder door de kardinaal zelf aan te houden en naar Duitsland te brengen, en nog wat later nog meer kerkelijke goederen verbeurd te verklaren. De benoeming van Triest als pastoor kwam dus op de valreep. En toen hij in het geheim naar Ronse vertrok, nadat hij op 11 september in Hanswijk nog een doopsel had toegediend, was hij een van de vele onbeëdigde priesters, die trouw aan de kerk verkozen boven de trouw aan de Fransen. Voor hem zou een nieuwe episode ingaan, misschien wel de meest ingrijpende van zijn hele leven. De beloken tijd in Ronse. Ronse was bekend door zijn college van kanunniken van de collegiale Sint-Hermeskerk. Reeds in 860 werden de relikwieën van de heilige Hermes naar Ronse overgebracht vanuit Sankt Corneliemünster. De toenmalige Sint-Pieterskerk werd tot collegiale kerk verheven en de aanwezige monniken leefden als een gemeenschap van kanunniken. Ronse werd een bedevaartsoord voor geesteszieken en mensen die aan hondsdolheid leden, omdat de heilige Hermes bij traditie de genezer was van de krankzinnigen. In 1129 werd een grotere kerk ingewijd, de Sint-Hermeskerk, die bediend werd door deze seculiere kanunniken, terwijl de Sint-Pieterskerk en de nabijgelegen Sint-Maartenskerk bijhuizen werden van de collegiale Sint-Hermeskerk. De proost van het kapittel was gemachtigd om attesten af te leveren aan de familie van de geesteszieke, op voorwaarde dat ze trouw de noveen hadden gedaan. Dit attest gaf natuurlijk geen garantie op genezing, maar diende wel als bewijs dat de betrokkene ziek was en geen misdadiger was, dat hij mocht bedelen en vanuit de armenzorg kon ondersteund worden en dat hij, in geval hij zelfmoord zou plegen, toch kerkelijk kon worden begraven. Dergelijk systeem bestond ook in Geel, waar eveneens een kapittel van kanunniken een register bijhield van geesteszieken die de noveen hadden gedaan. In Geel was de toeloop blijkbaar groter, waardoor de gezinsverpleging ontstond die tot op vandaag nog steeds bestaat, als een uniek systeem van opvang en begeleiding van chronische psychiatrische patiënten. In Ronse echter kwam dit gebruik in de 16e eeuw in verval. mede door misbruiken bij het beheer van de gelden. De gelden die bestemd waren voor het onderhoud van de Sint-Pieterskerk en de Sint-Maartenskerk kregen andere doeleinden, zodat beide gebouwen een vervallen indruk maakten. In 1750 startte men met de restauratie van de Sint-Maartenskerk, maar voor de Sint-Pieterskerk waren er geen middelen voorhanden. Deze viel verder in puin, zodat de pastoor zijn diensten deed in de naburige Sint-Hermeskerk. Het was in de parochie met deze vervallen kerk dat Triest in augustus 1797 werd benoemd. De vorige pastoors, eerwaarde heer Gosse, was er op 23 januari overleden en tijdelijk vervangen door onderpastoor Fransman, die tot de komst van de nieuwe pastoor als de servitor optrad. Triest arriveerde in alle stilte in Ronse en op 29 september zou hij er voor het eerst functioneren als pastoor. Hij ondertekende het boek der begrafenissen met P. J. Triest, pastor Sancti Petri. In de hele dekenij Ronse legden slechts 6 priesters de eed van trouw af, terwijl alle anderen onderdoken. Alle kerken, bidplaatsen en kloosters werden gesloten, met uitzondering van de Sint-Hermeskerk, waar een paar beëdigde kanunniken officieerden. Samen met zijn 2 onderpastoors, Fransman en Magerman, leefde Triest ondergedoken, want alle 3 hadden besloten de eed niet af te leggen. Het is dan ook logisch dat er weinig gegevens bekend zijn over deze periode, die tot 1802 duurde. Doopsels, huwelijken en begrafenissen werden in schuren verricht, en voor de zondagseucharistie werden mondelinge afspraken gemaakt, steeds met de vrees ontdekt te worden. Op 1 december 1797 werden de priesters van Ronse gesommeerd zich binnen de 10 dagen te melden bij de gemeente, om hun namen en adressen op te geven. Maar Triest, zijn onderpastoors en andere priesters gingen er niet op in. Door dit te weigeren werden deze priesters geacht hun domicilie verlaten te hebben. Vanaf augustus 1797 was een brigade Franse gendarmen constant in Ronse aanwezig en die er moest op toezien dat de Franse wetten werden nageleefd. Deze groep van 3 tot 5, onder leiding van brigadier Coton, verbleef in het Sint-Eligius gasthuis. Coton, een jonge Fransman uit Nancy, kreeg vlug de reputatie van een nietsontziende kerkvervolger. In 1798 kwam er dan nog de jacht op de dienstweigeraars bij, die aanleiding zou geven tot de boerenkrijg. Ronse was een van de belangrijkste centra van oproer. Bij een treffen met de republikeinse soldaten werden niet minder dan 21 Ronsenaars gedood en 50 gevankelijk naar Gent gevoerd. De rest van de dienstweigeraars, brigands genoemd, ging schuilen in de bossen van de Vlaamse Ardennen. Vaak traden priesters als hun aanvoerders aan, omdat ook zij ondergedoken moesten leven. Het is niet geweten of Triest contacten had met deze brigands. Op 25 juli 1798 vonden huiszoekingen plaats door de Franse gendarmen, onder meer bij Jacques de Riemaker, waar Triest logeerde. Triest was afwezig en bleef onvindbaar. Wel vond men er onder andere een kelk, een ciborie en enkele hosties. Op 4 november 1798 kwam een algemeen deportatiebevel tegen alle onbeëdigde priesters uit de zuidelijke Nederlanden. Op 25 december 1798 werden de priesters in Ronse nogmaals gevraagd zich te melden op het stadhuis. De meesten gingen daar niet op in. Toch werden er finaal 5 priesters opgepakt, waaronder de 2 onderpastoors van Triest, die minstens een jaar naar het eiland Oléron werden verbannen. Nadat Napoleon aan de macht was gekomen en bij decreet van 28 december 1799 officieel een eind stelde aan de vervolging van de priesters, werd de toestand wat draaglijker En zo konden de twee onderpastoors in februari 1800 naar Ronse terugkeren. Maar de meeste priesters bleven op hun hoede, want de eed moest nog steeds worden afgelegd. En wie dit weigerde, liep de kans een sanctie op te lopen. In de kerken werden alleen droge missen gehouden, waarbij een leek de gebeden voorlas. Af en toe waagde een priester zich aan een blinde mis, waarbij hij in de sacristie luidop de mis opdroeg, zodat de gelovigen in de kerk konden volgen. Maar de meesten bleven aan huis komen om er in het geheim de sacramenten toe te dienen. Op 5 juni 1800 schreef Triest in het doopregister: omdat de vervolging niet meer zo hevig blijkt en er niet meer zoveel gevaar bestaat, ben ik begonnen plechtig aan huis te dopen. Plechtig, ja, maar het bleef nog steeds aan huis, niet in de kerk. weten we niet zoveel wat Triest in die periode deed. We hebben wel een dagorde die hij opmaakte in 1799. Daarin blijkt dat hij zijn tijd goed gebruikte om zich spiritueel te verdiepen. Hij legde zichzelf de dagorde van een monnik op en blijkbaar vond hij deze moeilijke periode een uitdaging om de vrijgekomen tijd heel zinvol te gebruiken. Na de meditatie priem en terts bidden, dan het sermoen en de instructie voorbereiden. Daarna de voorbereiding voor het misoffer, een tientje van de rozenkrans bidden, dan studie. Om 11 uur sext en noon bidden, een tijd aanbidding van het Allerheiligste Hart. Tweede meditatie uit het boek Punya Spiritualis. Gewetensonderzoek. Middagmaal met colloquium. Om 2 uur vespers met een tientje van de rozenkrans. Studie of bezoek aan een zieke enzovoort. Om 5 uur een uur aanbidding. Metten en lauden bidden. Om 7 uur avondmaal. Alle dagen om 9 uur avondgebed op de slaapkamer. En tot 10 uur dagelijks geknield 1 hoofdstuk uit de Heilige Schrift lezen. 1 of andere paragraaf uit de aforismen van Steyaert en 1 hoofdstuk uit een godvruchtig boek. Het is voorwaar een waardevol document dat een tipje van de sluier ligt van het spirituele leven dat Triest ontwikkelde. We zien hier een man die regelmatig bidt, het kerkelijk gebed zeer hoog in ere houdt, trouw is aan de eucharistische aanbidding en Jezus liefdevol tegemoet gaat in zijn Allerheiligste Hart. De dag doorspekt met het gebed tot Maria en zijn evangelisch leven voedt met de lezing van de schrift. We herkennen ook de klemtonen die in het seminarie werden gelegd, zelfs de handboeken die er werden gebruikt en die Triest nu een plaats geeft in zijn dagelijks gebed en zijn geestelijke lezing. Het was ook deze spirituele onderbouw die hem de moed gaf om in deze moeilijke situatie als priester te leven en soms heel moedig risico's te nemen. Een dergelijk risico was alvast het toedienen van de laatste sacramenten aan de vrouw van brigadier Coton, die instond voor de vervolging van priesters in de streek van Ronse. Deze was in 1799 gehuwd met de dochter van de plaatselijke veldwachter, de Smet. En op 6 februari 1800 werd een dochtertje, Camilla Eleonora, geboren. Het kind overleed reeds op 14 februari en een week later overleed ook de moeder, Isabella Rosa de Smet. Zoals reeds vermeld, verbleef Coton in het Sint-Egidius gasthuis samen met zijn echtgenote en kind. In stervensnood en bij afwezigheid van haar echtgenoot smeekte Isabella Rosa om een priester te zien en om het heilig oliesel te mogen ontvangen. Heeft Triest getwijfeld of zelfs gedacht aan een mogelijke list vanwege de brigadier? Feit is dat hij naar het Sint-Eligius gasthuis trok om daar de stervende vrouw bij te staan. Net op het ogenblik van de berechting kwam Coton thuis en stond hij oog in oog met pastoor Triest. Heel kleurrijk wordt het verhaal beschreven door Pierre de Dekker, de eerste biograaf van Triest. Op zekere nacht komt men hem in zijn schuilplaats zeggen dat de vrouw van de brigadier der gendarmen op sterven ligt. Wat zal hij doen? Zal hij deze vrouw zonder de troost van de godsdienst van deze wereld laten scheiden? Ofwel zal hij zich in de muil van de wolf gaan werpen, in de handen van de brigadier die hem met zulke woede vervolgt. Hij luistert niet daarna zijn plicht, begeeft zich naar de woonst van de brigadier, gaat regelrecht zijn dienst aanbieden aan de stervende vrouw. De brigadier komt thuis. Hij vindt een pastoor Triest bij het ziekbed zijner vrouw gezeten en is door deze edelmoedige act zo inniglijk getroffen dat hij onder eed verzekert van nooit meer in een priester aan te houden. De belofte van Coton moet natuurlijk ook gezien worden in het licht van het decreet dat enige maanden voordien was uitgevaardigd en waarmee formeel een einde werd gesteld aan de vervolging van de onbeëdigde priesters. Triest maakte gebruik van deze grotere vrijheid en startte met de hulp van postbeamte François Soudon zelfs een weeshuis. We lezen hierover in het register van het Weeshuis. Het werkhuis van liefde begonst in het jaar 1800, onder de bestieringen van de neerweerden heer pastoor Triest van Sint-Pieters te Ronse. Beneven mij, Franciscus Soudon, hebben aangesteld voor moeder Anna Theresia Bruneel en tot medehulpen Anne Maria Beatze en Elisabeth Bufkens, beneven Johanna van de Wallen. Zien we hier nog in embryonale fase het stichtingscharisme van Triest verschijnen. Dat charisma om mensen op te roepen, samen te brengen en te enthousiasmeren om zich voor de armen in te zetten. Triest zal dit werk ook later blijven steunen, ook al kon hij het door de politieke omstandigheden niet volwaardig laten uitgroeien tot een vergadering van godvruchtige dochters. Iets wat hij enige jaren later wel zou kunnen realiseren in Lovendegem. We kunnen alvast dit werkhuis van liefde beschouwen als een voorsmaakje van zijn latere stichtingen. Ook al was de controle dus minder sterk, toch moesten Triest en zijn onderpastoors nog eens ondervinden dat ze nog steeds vogelvrij waren. Zo werd hij verrast toen ze samen met nog een vierde priester, Jan Baptist van der Gouwen, op 4 februari 1801 een begrafenis voorgingen in het sterfhuis van Arnold van Kouwenbergen. De priesters werden opgepakt, maar omdat ze enerzijds de handen hadden gevuld van de gendarmes en anderzijds op de tussenkomst van burgemeester Pieter Bataille konden rekenen, en misschien ook wel dankzij de tussenkomst van brigadier Coton, kwamen ze onmiddellijk weer vrij. Het voorval bleef echter niet zonder gevolg. Op 22 mei werd de commissaris geschorst en enkele weken later werd ook de burgemeester afgezet. Ferdinand Eugène Fostier werd de nieuwe burgemeester. En hoewel hij oud-student was van de Oratorianen, was hij toch uitermate anticlericaal en laaide de vervolging van de priesters weer op. Het lijkt erop dat dit incident ook voor Triest en de andere priesters ernstige gevolgen had. We stellen namelijk vast dat Triest en zijn onderpastoors, Fransman en Magerman, niet meer actief waren in Ronse van begin mei 1801 tot het einde van het jaar. De laatste huwelijksinschrijvingen van Triest dateren van 8 mei 1801. We kunnen met zekerheid zeggen dat Triest op 12 september 1801 in het bedevaartsoord Kevelaar in Duitsland de mis opdroeg. Ging hij misschien ook op bezoek naar de verbannen kardinaal van Frankenberg? Of bezocht hij er zijn oudste broer, pater Gerlacus in Borken? Een mogelijke verklaring voor de 4 maanden afwezigheid van Triest wordt ons aangeboden door een afschrift van een brief gericht aan de minister van de politie in Parijs, verzonden op 26 Floréal anno 9. Uit dit document blijkt namelijk dat Triest en de 3 andere priesters die op heterdaad betrapt waren, effectief veroordeeld werden voor de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde. Triest, Fransman en Magerman kregen elk een geldboete van 500 pond en een gevangenisstraf van 4 maanden opgelegd. Van der Gouwen kreeg eenzelfde geldboete, maar slechts 3 maanden gevangenisstraf. Blijkbaar was hij niet betrokken in de omkopingszaak. In deze brief vernemen we nog dat de priesters, behalve Van der Gouwen, eigenlijk niet aanwezig waren op de rechtbank en dus bij verstek veroordeeld waren. De briefschrijver, waarvan de afgekorte handtekening onleesbaar is, verheugt zich erover dat deze straf een effect zal hebben. Maar om volledige gerechtigheid te laten geschieden, vraagt hij dat politiecommissaris Van der Stokt ook gestraft zou worden, want hij had het bedrag van 1200 pond aanvaard om zich te laten omkopen. In dezelfde brief deelt hij ook mee dat hij de minister van Binnenlandse Zaken zal aanschrijven om de burgemeester van Ronse te laten ontzetten uit zijn ambt, voor dezelfde feiten. Deze suggesties werden later ook effectief uitgevoerd, zoals we reeds zagen. Het is dus niet onmogelijk dat Triest een tijdje gevangen heeft gezeten, maar waarschijnlijk heeft hij maandenlang buiten ronsen moeten onderduiken om deze gevangenisstraf te ontlopen. Hopelijk brengt later zoek hierover duidelijkheid. Beste luisteraars van Radio Maria, wij lazen het boek Petrus Jozef Triest, Op weg naar heiligheid, geschreven door broeder René Stokman.